Stel je voor, ja, stel je voor dat je aan het roer staat van een gigantisch techbedrijf.
Oké.
Je hebt een CEO en die wisselt af en toe. En die CEO draait dan wat knoppen, past de interface aan, lanceert een nieuwe marketingcampagne of zo. Maar ergens diep in de kelder van dat bedrijf...
zitten de echte bouwers.
Precies, ja. Een klein groepje anonieme programmeurs. En zij schrijven de absolute basiscode van het besturingssysteem.
Ja.
En lang nadat die CEO met pensioen is... weet je wel, lang nadat het hele management is vervangen... bepalen die regels code nog steeds wat de software überhaupt kan.
Dat is een hele mooie vergelijking, ja.
Ja, toch? De CEO krijgt alle aandacht... maar die programmeurs hebben de werkelijke structurele macht. En dat is, als je er echt goed naar kijkt, exact hoe het politieke systeem in de Verenigde Staten in elkaar zit.
Klopt. En dat is ook een wezenlijk andere manier om naar macht te kijken dan we normaal gesproken doen. Zeker via de dagelijkse nieuwscyclus. We staren ons vaak helemaal blind op wie er in het Oval Office zit.
Ja, de president.
Precies. Terwijl de daadwerkelijke architectuur van het land heel ergens anders wordt herschreven.
En precies die architectuur gaan we vandaag blootleggen in deze diepgaande verkenning. We duiken neer in het dossier, het uitgebreide dossier over de jaren 2015 tot 2019.
Het Trump-tijdperk en de nasleep daarvan.
Exact. Hoofdstuk 15 vandaag. We focussen ons specifiek op de enorme, echt langdurige schaduw die het Hoge Rechtshof vooruitwerpt.
Ja, heel belangrijk hoofdstuk dit.
Want of je dit onderwerp nu al jaren op de voet volgt, of er gewoon af en toe zijdelings iets over hebt meegekregen, de strijd om de rechtbank in Amerika is strategisch gezien oneindig veel belangrijker dan de strijd om het Witte Huis.
Absoluut. Maar voordat we de motorkap open doen om te kijken hoe dit mechanisme dan precies werkt, moeten we wel even de spelregels voor vandaag afspreken.
Ja, doe dat, want het is nogal een mijnenveld.
Precies. De periode die we vandaag analyseren draait om ontzettend zware, politiek geladen thema's. We hebben het over grondrechten, abortus, wapenwetgeving, de absolute grenzen van presidentiële macht.
Heel goed dat je dat aankaart. En voor jou als luisteraar, we zijn hier vandaag puur en alleen als monteurs.
Mooi gezegd.
We halen de motor uit elkaar om te kijken hoe de onderdelen samenwerken. We gaan dus niet debatteren over de vraag waar de auto naartoe zou moeten rijden, zeg maar.
Nee, we nemen geen enkel standpunt in.
Geen politieke stellingname, niet links en niet rechts. Ons enige doel vandaag is om de feiten, de theorieën en de fundamentele verschuivingen uit het dossier kraakhelder te ontleden, zodat jij gewoon zelf de patronen kunt herkennen.
Ja, en dat patroon dat begint eigenlijk bij de absolute basis van het hele systeem, namelijk de levenslange benoeming van rechters. Dat is echt de spil waar alles om draait.
Oké, laten we dit eens uitpakken dan. Iedereen die wel eens naar het Amerikaanse nieuws kijkt, die weet dat rechters in het Hoge Rechtshof voor het leven worden benoemd.
Klopt. Tot ze overlijden of zelf met pensioen gaan.
Ja, en de theorie daarachter vanuit de grondleggers van Amerika was best wel nobel, toch? Van als een rechter nooit ontslagen kan worden, is hij of zij totaal onafhankelijk.
Precies. Geen angst voor boze kiezers, geen druk van rijke donoren.
Juist. Maar als ik naar de data uit dit dossier kijk, dan zie ik een theorie die in de praktijk is getransformeerd in een keihard wapen.
Ja, en dat is de kern van de hele institutionele verschuiving in die 15 jaar. Wat eigenlijk bedoeld was als een soort een schild voor onafhankelijkheid...
werd een speer.
Ja, exact. Het werd door politieke strategen omgevormd tot actuariële oorlogsvoering.
Actuariële oorlogsvoering. Leg die term eens uit.
Nou ja, je zoekt niet meer zomaar de meest wijze of ervaren rechter aan het einde van een lange carrière. Dat deden ze vroeger wel. Maar nu zoek je strategisch naar een ideologisch betrouwbare jurist van, laten we zeggen, begin 40.
Ah, natuurlijk. De leeftijd.
Precies. Want als je die jonge rechter op de bank krijgt, drukt diegene een stempel op de Amerikaanse wetgeving tot ver in de jaren 70 van deze eeuw.
Maar wacht even. Dan is die hele onafhankelijkheid toch gewoon een illusie geworden?
Hoe bedoel je?
Nou, als ik als president een kandidaat selecteer die al 30 jaar lang in allerlei conservatieve denktanks en lagere rechtbanken exact mijn politieke lijn verdedigt, dan benoem ik toch geen onafhankelijke scheidsrechter. Dan installeer ik gewoon een soort politieke proxy die ik vervolgens nooit meer hoef te betalen.
Ja, en je raakt hier aan het fundamentele wantrouwen dat in deze periode gigantisch is gegroeid. De strategen redeneren namelijk zo. Onafhankelijkheid betekent alleen dat ze niet beïnvloed kunnen worden nadat ze zijn benoemd.
Ja, want dan zitten ze er voor het leven.
Precies. Dus moet je zorgen dat je aan de poort, voordat ze die levenslange positie krijgen, de selectie zo extreem rigoureus maakt dat je precies weet wat je in huis houdt.
Je test ze eigenlijk van tevoren al door.
Ja, je filtert op een specifieke juridische filosofie. En dat is precies waar de vorming van die massieve conservatieve meerderheid tussen 2015 en 2029 op leunde.
Oké, nou laten we die filosofie dan eens onder de loep nemen, want hier loopt het voor veel mensen vaak vast in academisch jargon, merk ik. Het dossier spreekt namelijk constant over de overwinning van het originalisme.
Een heel belangrijk woord in deze context.
Ik snap het basisidee wel een beetje. Je leest de grondwet precies zoals de mensen die hem in de 18e eeuw schreven het bedoeld hebben.
Inderdaad, de originele betekenis.
Maar laten we even eerlijk zijn. Hoe kun je in vredesnaam een tekst geschreven door mannen met ganzenveren in een tijd dat er musket het meest geavanceerde wapen was, toepassen op kunstmatige intelligentie of smartphones of moderne automatische vuurwapens?
Dat is een hele goede vraag.
Dat klinkt toch niet als een objectieve methode. Dat klinkt gewoon als een excuus om moderne vooruitgang tegen te houden.
Nou ja, dat is exact de kritiek die de tegenstanders uiten. Maar als we puur objectief kijken naar hoe die originalisten daadwerkelijk redeneren, dan zie je dat het mechanisme wel iets subtieler is dan dat.
Oh ja, leg uit.
Een originalist zegt niet, oh, de grondwet noemt het woord internet nergens, dus je hebt online helemaal geen rechten. Dat doen ze niet. Wat ze doen is zoeken naar het achterliggende principe uit de 18e eeuw en dat vertalen naar de moderne techniek.
Oké, geef daar eens een concreet voorbeeld van. Hoe werkt die vertaalslag dan in een rechtszaal?
Neem bijvoorbeeld het vierde amendement uit de Amerikaanse grondwet. Dat amendement beschermt burgers tegen onredelijke huiszoekingen van hun, en ik citeer, persoonlijke papieren en bezittingen.
Oké, helder.
Een originalist erkent natuurlijk ook wel dat een smartphone in 1791 niet bestond. Maar ze vragen zich dan af, wat was het principe achter de bescherming van die persoonlijke papieren?
Privacy.
Precies. De bescherming van je meest intieme correspondentie en data. En een smartphone is vandaag de dag simpelweg de technologische drager van exact diezelfde persoonlijke informatie.
Ah, dus ze trekken een parallel.
Ja, de originalist redeneert. De smartphone valt onder het oude principe. Dus mag de politie er niet zomaar inneuzen zonder een huiszoekingsbevel.
Oké, dus ze extraheren dat abstracte principe en plakken dat op nieuwe technologie.
Klopt.
Maar dat brengt me meteen bij de andere kant van de medaille. In het dossier. Waarom vochten de voorstanders van een zogenaamde evolutieve interpretatie?
De progressievere rechters, ja.
Ja, de rechters die de grondwet als een levend, meebewegend document zien. Waarom vochten die hier dan zo ongelooflijk hard tegen?
Omdat de originalisten vinden dat je dit alleen mag doen als het principe overduidelijk in de historische tekst verankerd is.
En als dat niet zo is?
Nou, als iets er niet in staat en je kunt het ook niet direct afleiden uit een 18e eeuws principe, dan stellen zij dat het Hoge Rechtshof het ook niet als een nieuw grondrecht mag verzinnen.
Dus dan moet de politiek het maar oplossen.
Exact. De originalisten beschuldigden die levende grondwetrechters er in deze periode van dat ze decennia lang aan juridisch activisme deden.
Dat ze eigenlijk op de stoel van de wetgever gingen zitten.
Ja. Dat ze simpelweg omdat de samenleving was veranderd, vanaf de rechtbank allerlei nieuwe rechten creëerden die gewoon via democratische proces, dus het parlement, geregeld hadden moeten worden.
Maar daarmee leg je dus eigenlijk een tijdbom onder een eeuw aan jurisprudentie.
Hoezo?
Nou, als je zegt, we gaan uitsluitend terug naar de oorspronkelijke tekst, dan zeg je toch eigenlijk ook, alles wat de afgelopen 50 jaar door andere rechters is opgebouwd, puur op basis van een lossere interpretatie, is plotseling verdacht.
Precies, en dan komen we bij het concept van stare decisis, oftewel de juridische doctrine van het precedent.
Het respecteren van eerdere uitspraken, toch?
Juist. Normaal gesproken bouwt rechtspraak altijd voort op beslissingen uit het verleden. Dat zorgt namelijk voor stabiliteit. Burgers en bedrijven moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn.
Ja, je kunt niet elke keer de regels veranderen.
Nee, maar de conservatieve meerderheid in deze specifieke periode stelde zich op een heel ander standpunt. Zij zeiden, als een precedent in het verleden fundamenteel verkeerd is beargumenteerd, dan is het onze absolute plicht om dat te corrigeren.
Hoe oud dat precedent ook is.
Exact. Hoe oud of hoe ingeburgd het ook is.
En die correctie was in de praktijk natuurlijk geen academische vingeroefening in een ivoren toren. Dit veroorzaakte echt een absolute aardverschuiving op straat.
Zeker weten.
En dat brengt ons bij de omkering van de federale bescherming van abortus. Echt veruit de meest explosieve beslissing uit deze hele periode. We hebben het over het schrappen van een precedent dat bijna een halve eeuw de norm was. Hoe werkte dat mechanisme dan precies op basis van die theorie?
Nou, wat het Hofje deed, was puur die originalistische theorie in de extreme praktijk brengen. Zij stelde de vraag, we kijken naar de grondwet. Staat het recht op abortus er expliciet in?
Nee, natuurlijk niet in 1700 zoveel.
Precies. Hun volgende vraag. Was het recht op abortus diep geworteld in de Amerikaanse traditie op het moment dat de belangrijkste amendementen in de 19e eeuw werden aangenomen?
En het antwoord van de conservatieve rechters was?
De meerderheid van het Hof zei daarop eveneens nee.
En dan treedt dus een ander heel cruciaal onderdeel van de Amerikaanse architectuur in werking, las ik in het dossier. Het 10e amendement.
Correct. Dat amendement dicteert eigenlijk dat alle macht die niet expliciet aan de federale overheid in Washington is gegeven,
zoals nu dus werd vastgesteld bij abortus.
Juist. Die macht vloeit dan automatisch terug naar de afzonderlijke staten. Het Hof verbood abortus, met die uitspraak dus niet nationaal.
Nee, ze gaven het uit handen.
Ja, ze zeiden, dit is simpelweg geen bevoegdheid van Washington. Het is een beslissing voor de kiezers en parlementen van Texas, van Californië, Ohio enzovoort.
En ik wil dat we daar echt even bij stilstaan. Want dit is waar die hele droge institutionele theorie keihard botst met de rauwe realiteit van de gewone burger.
Absoluut.
Stel je voor, je woont in Amerika en iets dat jij beschouwt als een fundamenteel recht over je eigen lichaam verandert simpelweg omdat je in je auto stapt en een staatsgrens oversteekt. We zagen echt een complete balkanisering van rechten.
Ja, een lappendeker werd het.
In de ene staat opende men volop nieuwe klinieken en letterlijk een staat verderop riskeerden artsen plotseling lange gevangenisstraffen voor exact dezelfde medische handeling.
En dat illustreert meteen de enorme polarisatie. Voor de voorstanders van het Hof was dit een triomf van democratie. Ze zeiden, laat de lokale kiezer eindelijk zelf beslissen.
Terwijl de tegenstanders?
Ja, voor de tegenstanders voelde dit als een complete ineenstorting van fundamentale landelijke bescherming.
Het is de ultieme manifestatie van die ontketende staatsmacht, toch? Maar, en dit vond ik dus fascinerend in het dossier, we zagen precies diezelfde dynamiek, maar dan met omgekeerde politieke rollen bij de wapenwetgeving in diezelfde periode.
Ja, oh ja, dat is een heel interessant contrast. Want daar redeneerde het Hof ineens heel anders als het ging om wat een staat wel en niet mag bepalen.
Inderdaad, waar staten bij abortus juist alle ruimte kregen om te reguleren of te verbieden, greep het Hof bij wapenwetgeving juist keihard in tegen de staten.
Klopt. Ze oordeelden dat het tweede amendement, dus het recht op wapenbezit, zo fundamenteel was dat staten of lokale burgemeesters niet zomaar strenge beperkingen mochten opleggen. Bijvoorbeeld over het publiekelijk dragen van een verborgen vuurwapen in grote, drukke steden.
Ja, maar wacht, ik hoorde kritiek al in mijn hoofd. Is dat niet gigantisch hypocriet?
Nou ja, dat werd zeker gezegd.
Ik bedoel, bij abortus zeg je, we laten het aan de staten. Maar als een staat als New York vervolgens besluit dat ze strengere wapenwetten willen om, weet je wel, hun burgers te beschermen, zegt het Hof ineens, ho even, de federale grondwet is hier de baas. Jullie mogen dit niet lokaal bepalen. Hoe rijm je die twee dingen met elkaar?
Kijk, vanuit het perspectief van de originalistische rechter zelf is er totaal geen hypocrisie.
Oh nee, hoe dan?
Hun argument is eigenlijk heel simpel. Het bezit van vuurwapens staat letterlijk in de grondwet genoemd, in het tweede amendement. Abortus staat er niet in. Dat is voor hen de keiharde scheidslijn.
Dus puur of het wel of niet op dat oude stuk perkament staat.
Exact. Maar voor critici voelde dit natuurlijk als een overduidelijk bewijs dat die hele juridische theorie slechts een rookgordijn was om specifieke conservatieve politieke doelen te bereiken.
Ja, dat snap ik wel. En die enorme spanning, die zag je ook doordringen in het dagelijks openbaar leven. Met name rond de scheiding van kerk en staat komt veel terug in de bronnen.
Ja, religie werd een enorm strijdtoneel in de rechtbank.
Religie op scholen, kraai speelde op publiek terrein. Ondernemers die weigeren bepaalde klanten te helpen puur op basis van hun geloofsovertuiging.
Ja, het Hof moest in die jaren echt constant fundamentele rechten tegen elkaar afwegen. Neem bijvoorbeeld het grondwettelijke recht op de vrije geloofsuitoefening. Zet dat recht eens tegenover moderne antidiscriminatiewetgeving.
Ja, dat botst.
Enorm. Als een webdesigner bijvoorbeeld weigert een website te maken voor een huwelijk waar zij vanuit haar geloof bezwaren tegen heeft, welk recht weegt dan zwaarder?
Discriminatie of godsdienstvrijheid?
Precies. En het Hof koos er in deze periode systematisch voor om de vrijheid van geloofsuitoefening extreem ruim te interpreteren. En dat ging dan vaak ten koste van lokale regels die juist inclusiviteit en gelijke behandeling wilden afdwingen.
Oké, we hebben het nu heel erg gehad over hoe het Hof ingreep in de levens van miljoenen gewone burgers, hè? Rechten die verdwijnen, rechten die versterkt worden. Maar we moeten de blik even omhoog richten, naar de absolute top van de piramide.
De president.
Ja, want wat gebeurt er als de machtigste persoon ter wereld, de president van de Verenigde Staten, zelf voor diezelfde 9 rechters staat? Dat brengt ons namelijk in de ronduit chaotische, grensverleggende jaren tussen 2024 en 2029.
Ja, dit is echt de periode waarin de fundamenten van de Amerikaanse democratie letterlijk op hun grondvesten schudden.
Dat kun je wel stellen, ja.
Het dossier beschrijft heel gedetailleerd hoe het Hof werd gedwongen om de contouren van presidentiële immuniteit in kaart te brengen. Tot die tijd was dit grotendeels theoretisch, weet je wel.
Het was nooit echt helemaal uitgetest in de rechtszaal.
Nee, maar nu lagen er brute, ongekende vragen. Kan een president strafrechtelijk worden vervolgd voor handelingen die hij tijdens zijn ambtstermijn heeft gepleegd?
En dit is waar ik, toen ik dit deel van het dossier las, echt dacht, dit is onuitvoerbaar in de praktijk.
Waarom?
Nou, het Hof probeerde een soort magische scheidslijn te trekken tussen officiële handelingen van een president en persoonlijke handelingen. Maar hoe in vredesnaam split je het brein van een zittend president in tweeën?
Ja, dat is de ultieme vraag.
Als een president belt met zijn minister van Justitie, is hij dan op dat moment de opperbevelhebber die het beleid uitvoert? Of is hij een wanhopige politieke kandidaat die achter de schermen der verkiezingen in zijn eigen voordeel wil manipuleren? Die lijn is toch onmogelijk te trekken in een rechtszaal?
Het is niet alleen extreem moeilijk, het plaatst de rechtbank ook direct in het midden van een politiek mijnenveld. Door telkens te moeten bepalen welke specifieke acties wel of niet onder die presidentiële immuniteit vallen, wordt het Hof feitelijk de eindredacteur van het hele presidentschap.
Ze bepalen wat een president überhaupt is.
Ja, en tegelijkertijd werden ze ook nog eens in het absolute centrum van het verkiezingsproces zelf getrokken in die jaren.
Ja, klopt.
Ze moesten oordelen over kieswetten, over poststemmen, over de vraag of staten bepaalde kandidaten wel of niet van het stembiljet mochten weren. Alles kwam bij hen terecht.
Maar als we nu weer even uitzoomen. Als het Hoge Rechtshof bepaalt hoe de machtigste persoon van het land mag opereren en tegelijkertijd beslist over hoe de verkiezingen die die persoon moeten controleren verlopen, zijn ze dan nog wel een onafhankelijke waakhond?
Dat is een hele scherpe vraag.
Of zijn ze dan simpelweg de scheidsrechter die midden in het veld is gaan staan en zelf de bal is gaan rondtikken?
Dat is exact de vertrouwenscrisis die het dossier signaleert. Het gigantische legitimiteitsprobleem van die tijd. Kijk, het hele Amerikaanse systeem draait uiteindelijk op de acceptatie van de burger.
Ja.
Alexander Hamilton, een van de grondleggers, zei ooit dat de rechterlijke macht, en dit is een beroemde quote, neither force nor will heeft. Oftewel, ze hebben geen zwaard om dingen fysiek af te dwingen en geen schatkist om dingen te kopen.
Ze hebben geen leger en geen budget.
Nee, ze hebben alleen oordeelskracht. Hun macht rust uitsluitend op de bereidheid van het land, van de burgers, om hun uitspraken te accepteren.
Maar hoe behoud je die acceptatie dan nog als de bevestigingshoorzittingen voor nieuwe rechters in de Senaat zijn ontaard in een soort toxisch partijpolitiek theater? Ik bedoel, de strategie om het Hof te controleren is zo openlijk geworden?
Ja, het gebeurt in het volle zicht.
Miljoenen dollars aan dark money campagnes puur om specifieke rechters benoemd te krijgen. Politici die openlijk op tv pochen dat ze het Hof hebben gekaapt voor hun eigen agenda. Je kunt het de gemiddelde burger toch niet kwalijk nemen dat ze deze rechter steeds meer zien als gewoon, ja, politici in zwarte toga's?
Nee, dat wantrouwen is heel logisch. Maar het is wel verleidelijk om te denken dat dit fenomeen compleet nieuw is. En daar biedt het dossier echt een broodnodig historisch perspectief.
Oh, dus dit is eerder gebeurd?
Jazeker. Het is in de geschiedenis eerder voorgekomen dat het Hof ver voor de troepen uitliep en de hele maatschappij op zijn kop zette. Denk bijvoorbeeld aan de jaren 50 en 60 met het zogenaamde Warren Court.
Oh ja, de burgerrechtenbeweging.
Precies. Toen dwong het Hoge Rechtshof, vaak keihard tegen de wil van hele voornamelijk zuidelijke staten in, het einde van de rassenscheiding af op scholen. Het moderniseerde de rechten van verdachten en hertekende eigenlijk in 10 jaar tijd de hele Amerikaanse samenleving.
Oké, eerlijk punt. Maar het fundamentele verschil lijkt me wel dat de beslissingen van het Warren Court in die tijd over het algemene rechten uitbreiden.
Ja, dat klopt.
Het consolideerde bescherming voor minderheden op landelijk niveau. Terwijl, als we kijken naar de periode 2015 tot 2029, dan kenmerkt die zich juist door het terugdraaien van federaal toezicht en het actief ontmantelen van bepaalde naoorlogse presidenten. Dat is wel een hele andere richting.
En dat is de absolute kern van de conservatieve juridische revolutie in die 15 jaar. Wat je in dit dossier leest is geen ongelukje of een toevalstreffer.
Nee, het is een plan.
Het is het resultaat van een decennia lange, briljant georchestreerde beweging die heel vroeg besloot: de langste adem in de politiek zit niet in het parlement, maar in de rechtbanken. Een president kan met een simpele pennenstreek het beleid van zijn voorganger ongedaan maken en een nieuw congres kan morgen de wetten van vandaag intrekken.
Ja, dat is zo weer weg.
Precies, maar de uitspraken van het Hoge Rechtshof die vormen het onzichtbare beton waarin de spelregels voor de komende generaties worden gegoten.
Wauw. Ja, en dat brengt al die complexe theorieën, al die abstracte doctrines, weer keihard terug naar de rauwe realiteit van macht.
Exact.
We begonnen deze sessie met de metafoor van die anonieme programmeurs in de kelder die de broncode van het land schrijven. En we hebben nu gezien hoe die levenslange benoemingen zijn veranderd in een strategisch wapen van actuariële oorlogsvoering.
Ja.
We hebben gezien hoe een eeuwenoude tekst via het originalisme als een soort hamer werd gebruikt om een halve eeuw aan maatschappelijke jurisprudentie stuk te slaan met gigantische gevolgen voor abortus en, nou ja, de reikwijdte van de macht van de president.
En de verschuiving van macht naar de staten.
Klopt. En we hebben de pijnlijke erosie gezien van het vertrouwen van het volk in een van de allerbelangrijkste instituten van het land.
Het legitimiteitsprobleem, ja.
Wat me meteen brengt bij de provocerende eindgedachte van deze diepgaande verkenning. Een vraag die niet direct of makkelijk beantwoord kan worden, maar die jij, de luisteraar, de komende dagen maar eens even moet laten bezinken als je weer nieuws uit de Verenigde Staten hoort.
Ik ben benieuwd.
Als een groepje van 9 ongekozen rechters de macht heeft om grondrechten te ontnemen, om staten hun zin te geven of juist de les te lezen en om te bepalen of een zittend president überhaupt vervolgd kan worden voor misdaden, moeten we dan nog wel vasthouden aan dat geromantiseerde idee van het Hof als de onafhankelijke juridische waakhond?
Ja.
Of is het nu gewoon echt tijd om het masker af te zetten en te erkennen dat het Amerikaans Hoge Rechtshof is gemuteerd in het meest invloedrijke, ongekozen en door politieke machtscentrum van het hele land?
En weet je, de manier waarop toekomstige generaties precies die vraag gaan beantwoorden zal uiteindelijk bepalen of het systeem zelf kan blijven voortbestaan in zijn huidige vorm.
Een perfecte brug naar ons volgende station. Want als deze blik onder de motorkap van het hofje al ongemakkelijk maakte, nou, maak je dan maar op voor wat komen gaat.
Dat wordt heftig.
Ja. In onze volgende sessie openen we namelijk hoofdstuk 16 van het dossier: de toekomst van de Amerikaanse democratie. We laten dan de geschiedenis achter ons en kijken recht vooruit naar 4 keiharde, zeer gedetailleerde scenario's voor Amerika.
Heel erg belangrijk.
Ja, want gaan we naar scenario A, waarin het systeem zichzelf op de een of andere manier corrigeert en er een democratisch herstel plaatsvindt?
Of scenario B?
Ja, een uitzichtloze en voortdurende polarisatie tot het bittere eind. Of, erger nog, storten we ons in scenario C, een onomkeerbare, totale institutionele crisis waarbij de boel gewoon klapt.
Of vinden we op onverwachte wijze scenario D een nieuw politiek evenwicht dat de wonden heelt?
We gaan het meemaken.
We gaan ze allemaal ontleden en testen op haalbaarheid. Geloof me, die verkenning wil je absoluut niet missen. Voor nu, blijf kritisch luisteren, blijf doorvragen bij wat je in het nieuws ziet.
Ja. Neem niet alles zomaar aan.
Precies.
En besef altijd dat de echte macht zelden de macht is die de meeste decibellen produceert. Vaak draagt de echte macht gewoon een zwarte toga en spreekt het voor de rest van de eeuw. Tot de volgende keer!